Mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op maandagavond bij zuster van Exieling aan de Donkere Weg en bij de familie W. Visser, ook aan de Donkere Weg. Woensdagavond bij de familie M.L. Vink, Eendrachtstraat, en de familie J. Kattenstaat aan de Eendrachtstraat. En donderdagavond familie W. Bruggeman, Westachterweg, en zuster Karin van der Velde aan de Schoolstraat. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 86, de versen 4 en 5 zingen we samen. Nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting zingen we uit Psalm 27 het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27 vers 5. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het eerste boek van de Koningen, 18e hoofdstuk. We beginnen bij het 36e vers tot het einde van het hoofdstuk, dat is vers 46. Dus 1 Koningen 18 vanaf het 36e tot en met het 46e vers, na de belijdenis des geloofs, na het zingen van Psalm 27 vers 5. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Koningen 18, te beginnen bij het 36e vers. Het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worde dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkenne dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer, en dat hout, en die stenen, en dat stof, ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden: De Heere is God, de Heere is God. En Elia zeide tot hen: Grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen ze, en Elia voerde hen af naar de beek Kizon en slachtte hen aldaar. Daarna zeide Elia tot Agab: Trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Alzo toog Agab op om te eten en te drinken, maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich daaruit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën en hij zeide tot zijn jongen: Ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide: Er is niets. Toen zeide hij: Ga weder heen, 7 maal. En het geschiedde op de 7e maal dat hij zeide: Zie, een kleine wolk als eens manshand gaat op van de zee. En hij zeide: Ga op, zeg tot Agab: Span aan en kom af, dat u de regen niet ophoude. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam een grote regen. En Achab reed weg en toog naar Jezreel. En de hand des Heeren was over Elia. En hij gorde zijn lenden en liep voor het aangezicht van Achab heen, tot daar men te Jezreel komt. Tot zover schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond de draad van onze overdenkingen over het leven van de profeet Elia weer opnemen. Dat is een groot aantal weken geleden, in het begin van de adventsweken, dat we voor het laatst bij dit hoofdstuk stilstonden. En we willen vanavond en ook de volgende weken, zo de Heere dat geeft, de geschiedenis in elk geval tot het einde van hoofdstuk 19 voortzetten. De tekst voor deze avond is het 39ste vers tot en met het 46ste vers. Vers 39, dat was het vers waar we de laatste keer bij stilstonden, tot en met het 46ste vers. Ik lees alleen vers 39 en vers 46. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden: De Heere is God, de Heere is God. Tot en met vers 46. En de hand des Heeren was over Elia. En hij gorde zijn lenden en liep voor het aangezicht van Achab heen, tot daar men te Jezreel komt. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Heere, Gij zijt God. Ja, Gij alleen. Dat hebben we zo even samen gezongen met de woorden van de oude psalm. En iets daarvan hebben we ook gehoord in de geschiedenis die ons gelezen is en die vanavond ook opnieuw onze aandacht zal vragen, dat het volk in eerbetoon en in vernedering zich neerboog ter aarde en het riep: De Heere is God, de Heere is God. Zou u dat vanavond willen geven, Heere, dat wij zo in de kerk mogen zijn, dat wij u erkennen als God, dat wij u, de Heere, de eer zoeken te geven die u waard bent, en willen breken met alle soorten van afgoderij en mensenverering die ons zo in het bloed zit. Geven dan, Heere, dat het niet bij een oppervlakkig roepen mag worden, mag blijven. De Heere is God, zoals het voor heel veel van de Israëlieten daar op Karmel was. Dat de ontroering en de opwinding van het ogenblik hen te sterk werd. Maar zodra het moment voorbij was, droogden de emoties op. En droogde ook de lofverheffing op. Maar dat er iets op de bodem van ons hart mag zijn en mag blijven. Gij alleen zijt God. Heer, het zou zo'n wonder zijn als dat diepe besef, dat doorleefde besef dat Gij God zijt, voor het eerst of opnieuw in ons hart mocht leven. Want dat is de duisternis van onze dagen. Dat is de duisternis van ons verloren bestaan, dat we geen recht zicht hebben op u. En dat we u de eer en de glorie niet toekennen die u waard bent. En dat we daar van nature ook nog bij uit kunnen houden. Heere, geef dat dat ons tot schuld mag worden. En dat wanneer wij het eerlijk voor uw aangezicht moeten belijden, dat wij vreemdeling zijn van het werk van uw genade, dat vanavond ook in stilte, ook in de stilte van dit kerkgebouw voor u mogen neerleggen. Heere, Gij zijt God, maar ik erken u niet. Ik ken u niet. Ik vrees u niet. O Heere, maak u zelf bekend, opdat ik u mag erkennen, mag vrezen, mag zoeken. Wil u dan, Heere, zelf door de prediking van het woord daar vanavond iets van laten zien. Geef dat wanneer we veel stof hebben te overdenken vanavond. En er vele kanten van dit diep aangrijpende woord aan ons zullen worden voorgehouden. Dat alles duidelijk mag zijn. Dat alles in zijn volle Bijbelse schriftuurlijke kracht aan ons hart gelegd mag worden. Dat we de ernstige waarschuwingen mogen zien die hierin liggen. Heere, bewaar ons ervoor. Dat wij het hebben moeten en blijven leven bij tijdelijke ontroeringen. En bij momenten waarin er een indruk ligt in ons leven. En verder worstelen we daar niet mee. En blijven we niet mee zoeken en pleiten en vragen om de doorwerkende kracht van uw Heilige Geest. O Heere, als er één ding nodig is, is het dat doorwerkende, dat doorbrekende van uw Heilige Geest. Geef dat het onder ons gevonden mag worden, in de levens van ouderen en van jongeren. En dat ontroeringen en aangesproken worden onder de prediking of thuis door het woord wat we lezen of door een stukje uit een dagboek wat ons treft. Dat het daar niet bij mag blijven, maar dat het alles mag medewerken ten goede, om ons leeg te maken van onszelf en om ons te vervullen met u. Heer, het zijn toch de kleinste middelen, het zijn toch ook krachtige indrukken in ons hart. Het zijn toch ook ontroeringen onder de prediking die u gebruiken kunt en wilt. Heere, geef dat het zo onder ons mag zijn. En wanneer we vanavond ook bij dat verschrikkelijke stilstaan, dat mensen gedood worden op uw hoog bevel. Afgodspriesters, valse profeten. Heere, leer ons de inhoud daarvan verstaan. Dat gij een God zijt die leeft en op deze aarde vonnis geeft. En bewaar ons er dan voor, Heere, dat wij terecht zouden komen, zouden blijven staan aan de kant van de Baalpriesters. Want hun ondergang werpt de schaduwen vooruit naar de grote dag, waarin alle valse profeten, alle dwaaleraren, alle die uw verschijning niet hebben lief gehad, allen die zich tevreden stelden en gerust waanden met een leugen in hun rechterhand, om zullen komen. En dat voor eeuwig. Heere, wil u, mensen die dwalen, leraren die dwalen, predikers die dwalen, de ogen nog openen in het heden van de genade. U hebt het toch ook in het verleden gedaan. Dat in tijden van diepe duisternis en inktzwarte nacht in geestelijk opzicht, predikanten die al jarenlang dienden, maar u niet kenden, de ogen geopend werden en hun leer uitgezuiverd werd. En ze krachtige instrumenten werden in uw goddelijke hand, Heere, doe het ook nu. Doe het ook onder ons. Doe het ook in ons land en in ons volk. En wil u de geest van de dwaling een halt toeroepen. De werken van de duisternis verstoren. En uw koninkrijk uitbreiden en doen komen met kracht. En Heere, als er zijn in ons vaderland, en er zijn er vele, veel te vele, die de waarheid van uw woord niet verstaan en mensen verleiden voor de eeuwigheid. Heere, indien ze zich niet willen bekeren, wil u dan in de mond stoppen, opdat ze niet voort zouden gaan uw naam te lasteren en zielen te verzoeken en te verleiden en te verstrikken tot in de eeuwige nacht toe. O God, wil u deze ernstige lessen zegenen en leer het ons als ambtsdragers, als gemeente, als kerken, ook als kerkelijke vergaderingen, om de rechte waakzaamheid te betrachten, opdat wij niet meeglijden en meegezogen worden door de geest die niet uit u is. Opdat we waakzaam zouden zijn voor de valse profetie en voor wat uw woord noemt in de woorden van de apostel, de zeer verderfelijke ketterij. Heere, geef dat we enerzijds ervoor bewaard worden om al te menselijk en al te ijverig met een Jehu's ijver overal ketterij te ontdekken waar wij het menen te zien met onze kleine, beperkte, vleeselijke, eigengerechtigde ogen. Maar anderzijds, bewaar ons ervoor al te vreedzaam en al te welwillend en al te tolerant te zijn als het gaat om brute vijanden van u, om dienaren der duisternis, om de geest uit de afgrond. Heere, beziel ons met de geest des onderscheids en der waakzaamheid, die ook de geest is van het vuur der uitbranding, die ook de geest is van het vuur des toorns. En wil u ook in ons goede vaderland, waar zoveel tekenen zijn van uw goedheid en genade, wil u onder ons mannen wakker roepen, bediend door uw Heilige Geest en geroepen door u, die de bazuin van het evangelie als een Elia aan de lippen zetten en geen onzeker geluid laten horen. Bewaar ons, Heere, voor de komst en de invloed van de dwaaleer en van de valse profetie. Want als we iets weten van ons eigen hart, dan zijn we en in het leven en in de beleving van de dingen, maar ook in de leer, ook in het zuivere woord van u, tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Heere, wil u ons te midden van de verwarring van de geesten juist bij deze dingen bewaren. En leer ons als een Elia te pleiten, te smeken om uw genade. Heere, wil dat bijzonder geven aan hen die uw naam ootmoedig vrezen en bidden geleerd hebben, of ze de zegen van de regen des hemels, de zegen vooral van die geestelijke regen, van de dauw van de genade van de hemel af mogen bidden. En wil u geven dat er veel Elia's in de woningen, in de huizen, in de kerkeraadsbank en op de kansel mogen zijn, die u smeken, keer weder, God der legermachten, keer weder met de zegen des hemels, om onbekeerden te bekeren en om uw volk te verlevendigen. Keer weder, Heere, over de gemeente, over de kerken, over ons vaderland. Geef een ontwaken, een opleven, een wederkeer tot u en tot uw dienst. Opdat er velen mogen zijn die het van harte zeggen: de Heere, Hij is God. En het mogen beleven: Hij is mij tot heil geweest. Wil u zo vanavond ook de prediking zegenen. Heere, geef ons kracht om het woord uit te dragen. Een stem om te spreken. Helderheid van gedachten. Maar bovenal de bewogenheid en de bediening van uw Heilige Geest. Want alleen die geest zal het woord kunnen toepassen met kracht. Krachtige prediking is niet de emotie van de prediker op de eerste plaats. Is ook niet de gaven of het gebrek aan gaven. Maar het is uw kracht. De betoning van de kracht van de geest. Heere, schenk ons die. Want daar kunnen wij niet over beschikken. Die hebben wij ook niet verdiend. Daarvoor zijn we zo diep afhankelijk van u. Wil u met uw geest komen en zo de lessen uit dit aangrijpende schriftwoord zegenen. Wees u met ons allen. Zegen ons op deze dag. Zegen ons ook in de week die we op deze dag begonnen zijn. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Wees u met ons land en met ons volk. Heere, ontferm u over ons vorstenhuis, over de regering, landelijk en provinciaal en plaatselijk. En geef nu deze week toch zo heel plotseling een van onze ministers, minister Dales, door de dood werd weggenomen. Dat het ook in regeringskringen en onder ons allen beseft mag worden dat wij mensen broos zijn en dat wij midden uit een verantwoordelijke post of midden uit het werk wat ons lief is, kunnen worden opgeroepen wie we ook zijn. Heere, doe ons daarbij leven. Wil u de familie van haar die overleden is, met uw troost en genade nabij zijn en leer hen u den Heere te zoeken. Want dat hebben wij, zij, ieder nodig. Ontferm u, Heere, over ons allen. En wees u ons in uw gunst nabij. We pleiten niet op iets van onszelf, maar onze ogen zijn op u, die de levende zijt en die in Christus de God zijt, die toch antwoordt, ondanks de zonde, ondanks de afdwalingen, door Jezus Christus, onze Heere. Amen. We willen nu eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 59, de versen 3, 5 en 8.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 118, het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden. Ik riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. 118, het derde vers. Geliefde gemeente, ik denk dat u zich wel voor kunt stellen dat predikanten vandaag aan de dag soms wat jaloers zijn op Elia. Want stelt u het zich maar eens voor, het zal je gebeuren dat je door God geroepen wordt om in duistere tijden te preken en Gods opdrachten te vervullen en dat er zoveel gebeurt. Een heel volk dat niet wil luisteren. Mensen die niet onder de indruk raken van het oordeel van de Heere, van de droogte van de Heere. Daar plotseling vallen ze op hun knieën. En ze luisteren naar alles wat Elia zegt. Zelfs als Elia dat verschrikkelijke woord spreekt en grijpt nu die Baalspriesters, dan staat daar hun beschermheer Agab met zijn lijfwacht toe te kijken. En hij is zo onder de indruk van het woord en van de wonderen van de Heere, dat hij durft er niets tegen te doen. Het zou je gebeuren, als dienaar van de Heere, dat een hele gemeente, dat vele honderden, vele duizenden op de knieën zonken, en zeiden, de Heere is God. De Heere is God. Ja, soms hoor je dat. Ook als je met anderen die in het ambt mogen dienen, staat dat ze zeggen, wat zou dat iets zijn niet? Zoals het gebeurde in de dagen van de Bijbel. Zoals het gebeurde ten tijde van Elia, ten tijde van Jona, ten tijde van de apostelen op de Pinksterdag of in de tijd van de reformatie en in de tijd van de grote opwekking in Engeland, Schotland en Noord-Amerika, dat vele tientallen, honderden soms verootmoedigd werden. En we vragen ons af, waaraan ligt dat toch? Dat Elia zo krachtig door de Heere gebruikt werd. Waarin schuilt het geheim van zijn kracht? Want de Bijbel spreekt daar zo over. Over de geest en de kracht van Elia. Wel, we hopen er vanavond iets over te horen als we samen nadenken over dit deel van de geschiedenis. En het thema voor de prediking is de kracht van Elia. Er zijn twee elementen die we bijzonder willen benadrukken. Allereerst zijn kracht in zijn openlijke daden onder de mensen. En ten tweede zijn kracht in de eenzame worsteling met zijn God. De kracht van Elia. In de eerste plaats de kracht in zijn openlijke daden onder de mensen. En in de tweede plaats zijn kracht in de eenzame worsteling met zijn God. De geschiedenis van Elia op de berg Karmel heeft eigenlijk twee dingen duidelijk gemaakt. En het is goed om die nog even voor uw aandacht te halen. Allereerst is de dienst van de afgod van Baal en Astarte ontmaskerd. Want daar hebben die Baalpriesters urenlang rond hun altaar gedanst. O Baal, antwoord ons. O Baal, antwoord ons. Ze hebben zichzelf opgewerkt in een soort extase. Ze zijn gaan spreken in profetische klanken, in onsamenhangende woorden. Ze hebben zichzelf tenslotte met messen gesneden, zodat het bloed over hun lichamen liep. Maar er was geen stem en er was geen opmerken. Het werd duidelijk. Baal is niet de ware God. En toen kwam Elia. En alle voorbereidingen bij het altaar, dat altaar wat gebroken lag, het altaar van de Heere, en wat hij herstelde, knielt hij neer bij het altaar en smeekt eenmaal Dat altijd weer ontroerende gebed wat we zo even gelezen hebben. Heere God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht. Heere, antwoord mij dat dit volk erkennen dat gij God zijt. En dan komt er vuur van de hemel. En dat vuur verteert niet alleen het offerdier, maar ook het altaar en al het water. Het wordt alles tot stof in die machtige vuurgloed die daar uit de hemel daalt. En we hebben gezien in de adventsweken, dat is genadeopenbaring. Dat is heilsopenbaring. Want de Heere had het hele volk kunnen verteren. Dat volk wat niet voor hem wilde buigen en de andere goden was nagevolgd. Maar in plaats dat de Heere komt in zijn oordelen en heel het volk dat er bijeen vergaderd is op de berg Karmel, vernietigt in de gloed van zijn toorn, vernietigt hij het offer dat gans verteerd wordt. Profetie van de komst van het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. O, er staat iets boven dat brandende altaar geschreven van wat we lezen in de 85ste psalm. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust, de hitte van zijn gramschap is geblust in het Lam, in Christus. Wel en dan gebeurt het. Israël ging niet door de knieën onder het oordeel. En toen Elia aan het begin van dit hele gebeuren het volk opriep, hoe lang hingt ge op twee gedachten? Toen antwoordden ze niet één woord. Maar nu ze die majesteitelijke openbaring van Gods heiligheid en recht, van zijn genade en goedheid zien in het offer wat verteerd wordt, nu vallen ze op de knieën. Het ganse volk. Ik denk van Agab ook. Al staat het er niet uitdrukkelijk bij. Maar ik meen dat te mogen afleiden uit het woord het ganse volk. Iedereen. Ze vielen op de knieën, wordt een woord gebruikt wat de diepste vorm van eerbied aanduidt. Plat op de grond met je neus in het stof. Dat is de hoogste vorm van aanbidding en de diepste vorm van vernedering. En ze roepen het met luide stem, gesmoord in het stof misschien. De Heere is God, Jehovah, Yahweh, Hij is God, Hij is God, ja, Hij alleen. Wat zal dat voor Elia geweest zijn? We voelen iets in de woorden, zoals ze hier in dit hoofdstuk staan, van diepe verwondering. Dit is het ogenblik waarop hij in de naam van de Heere zegen mag zien. Want terwijl hij jaren op rotsen geploegd heeft en niemand luisterde naar zijn prediking, hoorbaar en zichtbaar, nu is het ogenblik aangekomen dat mensen door de knieën gaan en voor God in het stof buigen en de naam van de Heere erkennen. Zijn naam Elia, mijn God is ja, Jehovah, Yahweh, Israëls God. Het wordt nu zichtbaar en hoorbaar daar bij Karmel. Ze geven allen de eer aan God en ze buigen voor zijn knecht. Inderdaad, wat zal hij ontroerd geweest zijn, verblijd geweest zijn, verwonderd geweest zijn. Wat leek het een zegen. Was het dan geen zegen? Jazeker, laten we daar ook maar mee beginnen. Het is altijd zegen als mensen eindelijk soms door de knieën gaan en voor God leren buigen. Maar we moeten wel het nodige aan aarzelingen en beperkingen hierbij aanbrengen. Want u weet het, wat hier gebeurt in dit ontroerende moment op de berg Karmel, dat ze allen knielen en de eer aan de Heere geven, de Heere, Hij is God. Het lijkt voor velen maar een moment. Sommige uitleggers zeggen, alle mensen die hier stonden, het was maar een schijnbekering. Het was maar een wondergeloof. Het was maar voor een moment. Zo ver zou ik niet durven gaan. Ik denk dat er onder geweest zijn die waarachtig gegrepen zijn in het hart. En die, zo is later gebleken, van harte gezegd hebben: de Heere is God. Maar u weet wel dat de massa, de velen die daar neergevallen zijn en die daar geroepen hebben: de Heere is God, waarschijnlijk ook aangap dat het maar voor een moment geweest is. En dat straks zeker Agab en zeker zijn soldaten en zeker Agabs hofheren en medestanders Elia's leven gezocht hebben. En dat er niets veranderd bleek te zijn onder het volk. Ja, dat maakt dat we op twee manieren over deze gebeurtenis moeten spreken. Aan de ene kant een wonder dat de mensen toch door de knieën gaan: de Heere is God. En aan de andere kant, wat ontzettend, dat als de emoties van het ogenblik voorbij zijn, velen onbekeerd en onvernieuwd doorleven. Daar zit een geweldige prediking in, gemeente, ook vandaag. Een prediking die telkens weer in het woord van de Heere naar voren komt. En laten we het maar heel nadrukkelijk zo aan ons eigen hart leggen wat hier vanuit het woord van de Heere tot ons komt. Het kan zo zijn dat er een ernstige preek is, of een heel gunnende preek, waarin je hart verbroken wordt en waarvan je zo onder de indruk geweest bent. En dat kan de Heere gebruiken. Meestal is het toch zo dat wanneer de Heere echt doorwerkt in het leven van een zondig mensenkind, dat het begint bij indrukken onder het woord, of bij indrukken bij een bijzondere gebeurtenis die je niet meer loslaat en die je tot de Heere uitdrijft. Maar het kan ook gebeuren dat u in uw leven, en wie van ons zal dat ontkennen, want ik denk zo toch dat de meeste van ons wel momenten gehad hebben dat we eens een keer diep aangegrepen geweest zijn door het woord van God. Dat we misschien heel ernstig zijn gaan zoeken. We zijn de kerk uitgegaan en we hebben de stilte opgezocht. En we hebben ons voor Gods aangezicht voorgenomen dat ons leven zou veranderen en dat we de Heere zouden zoeken. Maar het is voorbij gegaan. In het stof gelegen. De Heere, Hij is God. Misschien wel diepe indrukken gehad, omdat u voelde: zo kan het niet verder en zo kan het niet door. En toch, de indrukken gingen over. Hoe komt het? Hoe komt het? Ik kan daar vanavond niet breed op ingaan. Maar ik stel het als vraag aan u. Toen zoveel jaar geleden een preek u zo op de knieën dreef en dat u weken met de dingen van de Heere bezig was. En toch het ging over. Was het de wereld die weer trok? Was het een zekere moedeloosheid waarmee u toegaf aan de fluisteringen van de vorst der duisternis? Die zei: ach, bid maar niet meer, want het helpt toch niet. Was het het leven wat u weer opeiste en de doornen van de zorgvuldigheden van het leven verstikte langzaam maar zeker de indrukken van het woord? Toen, mijn beste vriend, waar is het gebleven? Die indruk, dat tere leven, overgeet het toch niet. God spreekt, God klopt. God dringt soms diep aan onder de prediking bij het leven van mensen. En dan is het zaak dat we de gelegenheden die God biedt, dat we de bijzondere indrukken die God onder het woord geeft, ook op een geestelijke wijze gebruiken. Dat is zoals een oude ouderling, een kind van God, gemeente waar ik opgegroeid ben vaak zei. Als je onder de indruk bent, breng het voor het aangezicht van de Heere. En vraag, Heere, bevestig het, werk door. En vind geen rust voordat de Heere ook doorgewerkt heeft. Oh, we kunnen soms zo makkelijk de gelegenheden en de tijden die God geeft voorbij laten gaan. En dat kan verschil maken, uiteindelijk, tussen eeuwig wel en eeuwig wee. Oh, zegt iemand, maar ik ben bang dat ik de gelegenheden voorbij heb laten gaan. Ik ben bang dat mijn hart nu hard geworden is. Ik ben bang dat de deur van de genade nu gesloten is. Die vraag kom je soms tegen. Laat ik het dan zeggen, zoals het woord het zegt. Het kan zijn dat u gelegenheden voorbij liet gaan. Het kan zijn dat uw hart hard geworden is. Maar hoeveel gelegenheden u ook voorbij liet gaan. Hoe hard uw hart ook is. Het offer brandt nog. Dat gans verteerd wordt. Golgotha. Jezus Christus en die gekruisigd. En al is het aan uw kant wel steeds onmogelijker geworden, omdat u de gelegenheden voorbij liet gaan. En omdat u de roepstemmen versmaadde. Hij blijft dezelfde. Kan nog. Maar haast u. Want de tijd kan zo kort zijn. Kan zo kort zijn. En vraag dan maar, Heere, wil u het opnieuw op mijn hart binden? Dat ik weer zo in het stof mag buigen. Dat ik u nodig mag krijgen. En laat het dan zo zijn. Dat ik geen vrede mag vinden voor ik het weten mag. Op deugdelijke bijbelse gronden. Gij zijt God. Ja, gij alleen. En gij zijt mij tot heil geweest. Daar staat Elia. Het volk ligt in het stof. En dan staat Elia op. En hij spreekt opnieuw het volk aan. En we zien ze in gedachten omhoog krabbelen. En vol verwachting kijkt het grootste gedeelte van het volk naar Elia. En sommigen met een nauwelijks verhulde vrees. En anderen die Baalpriesters. Met hun bebloede lichamen, met vijandschap. En Elia geeft dan een bevel. En dat is een woord wat ons eigenlijk tegen de borst stuit. Hij zegt, grijp de profeten van Baal. Dat niemand ontkomen. En zij grepen ze. En Elia voerde ze af naar de beek Kizon, die daar in het dal bij de berg Karmel stroomt. En hij slachtte hen aldaar. Ontzettend, zegt u. Echt oud-testamentisch, zegt een ander. Bloedvergieten. Moord toch eigenlijk. Kan dat nog? Was Elia eigenlijk wel gerechtigd om dat te doen? Hoe staat dit in dit gedeelte van de Bijbel? Als iets wat goed was of iets wat verkeerd was? Ja, u leest dat soms in een enkele verklaring. Dat dit verkeerd was. Dat we dit net zo moeten lezen zoals de zonde van Gods knechten en Gods kinderen. Die we ergens anders in de Bijbel wel tegenkomen. De val van Petrus. En de zonde van David. En de dronkenschap van Noach. Die staan in de Bijbel eerlijk beschreven. Niet als goede daden van Gods kinderen. Maar als waarschuwingen dat ook zij mensen waren die in zonde vielen. Was het zo dat vanaf de hoogte waarin Elia alleen Gods eer mocht bedoelen, hij onmiddellijk neerstortte in de diepte waarin hij zichzelf wilde wreken. En de hand sloeg aan de Baalpriesters. Nee, gemeente, zo is het niet. Elia blijft door genade, want dat is het, op de hoogte van wat God van hem vraagt. En hij heeft een duidelijke Bijbelse grond om te doen wat hij doet. Hoe we dat weten? Wel, dat weten we uit de geschiedenis en uit andere delen van het woord van God. We weten het allereerst uit de geschiedenis, want Elia heeft gezegd toen hij bij het altaar stond, Heere, dat heden bekend worden. Dat gij God zijt en ik uw knecht en dat ik al deze dingen gedaan heb naar uw woord. Je mag dat ook lezen zo, dat ik al deze dingen doe naar uw woord. Elia doet hier alles naar het woord van de Heere. Ook dat verschrikkelijke dat hij met het volk 400 mannen ter dood brengt. Ja, bovendien is er een duidelijk woord in de wet van de Heere. Het woord in de wet van de Heere kunt u vinden in Deuteronomium 13. En ik kan niet alle versen lezen, ook al is een groot gedeelte van dit hoofdstuk van betekenis. U moet het thuis maar eens naslaan. Daar in Deuteronomium 13 gaat het erover hoe mensen in Israël zich moeten opstellen tegenover de valse profetie en bijzonder tegenover een ieder die het volk verleidt tot afgodendienst. En ik lees enkele versen. We lezen dan in vers 6. Wanneer uw broeder, en moet u eens luisteren hoe dichtbij het komt. Wanneer uw broeder, de zoon uwer moeder, of uw zoon, of uw dochter, of de vrouw van uw schoot, of de vriend die als uw ziel is, u zal aanporren in het heimelijke en zeggen, laat ons gaan en dienen andere goden die gij niet gekend hebt, gij nog uw vaderen, zo zult gij hem niet ter wille zijn en naar hem niet horen. Ook zult gij hem niet verschonen en gij zult u niet over hem ontfermen. Maar gij zult hem zekerlijk doodslaan. Uw hand zal eerst tegen hem zijn om hem te doden. En daarna de hand van het ganse volk. En gij zult hem stenigen. Dat is wat, gesteld nog eens even, laten we het eens proberen wat menselijk voor te stellen. Een beetje ook met de woorden van onze tijd. Dat daar een vader en een jongen samen liepen. Die jongen die had een wat hogere opleiding gevolgd en die zegt tegen zijn vader, vader, wij hebben een leraar of een hoogleraar, dat is werkelijk geweldig. Die man die kan je zo boeien en die weet zo precies wat er in onze tijd gaande is. Die heeft letterlijk bewezen dat dat oude woord van Jehovah, dat dat helemaal niet klopt. Die heeft letterlijk bewezen dat de mens helemaal niet uit de aarde geschapen is. Die heeft letterlijk bewezen dat deze wereld helemaal niet een enkel duizend jaar oud is. Die heeft letterlijk bewezen dat de Heere Jezus Christus nooit geleefd heeft en zeker niet uit de doden kan zijn opgestaan. Herkent u het? Dan moest volgens het woord van de wet die vader, die jongen nemen. En denk u het eens even in. Uw eigen jongen, uw bloedeigen jongen. En die moest hem naar de oudste brengen en zeggen, hier is er een die het volk verleidt. En dan werd het onderzocht door de oudste. En als het waarheid was, dan moest die vader met zijn eigen hand de eerste steen nemen. En dan werd die jongen gestenigd. Eerst de vader, dan het volk. Zo was de wet. O nee, het is in Israël lang niet altijd nagekomen, zoals de meeste wetten niet. Maar het was wel de wet van de Heere. En in lijn met die wet handelt Elia hier. Hij doodt de Baalpriesters. Staat er zo in de woorden van de tekst. En Elia zei, grijpt ze dat ze niet ontkomen. En dan voert Elia ze af naar de beek Kizon. De bedoeling daarvan zal zijn dat hij niet wilde dat het bloed van de Baalpriesters het beloofde land zou bezoedelen en bevlekken. Maar dat het bloed met het water naar de Middellandse Zee zou worden afgevoerd. En hij doodde hen al daar. Dat kan twee dingen betekenen. Of dat hij samen met andere Israëlieten hen zelf doodde, eigenhandig. Of dat hij het toezicht hield over die gruwelijke terechtstelling. Ja, zegt iemand, maar dat heeft voor ons toch geen betekenis. Die wetten van het oude Israël hebben voor ons geen waarde meer. En wij leven niet in een theocratie zoals Israël. Wij leven in een democratisch land. En dan kun je zulke woorden toch nooit meer enige betekenis toekennen. O, niet. Ten dele hebt u gelijk. Dat wij zijn niet Israël van het Oude Testament. En wij kunnen deze wet zo niet overplanten, gesteld dat dat mogelijk zou zijn in het burgerlijk wetboek van Nederland of van Duitsland of van een misschien ooit verenigd Europa. Dat niet. En dat hoeft zo ook niet. Want na de nieuwtestamentische tijd worden mensen niet geroepen om valse profeten te doden. En toch is het woord wat we hier uitgebeeld vinden in die gruwelijke slachting van de Baalspriesters nog van grote betekenis voor ons vandaag. En het gaat wel dwars in tegen de tijd en tegen de geest van de tijd waarin we leven. Wat betekent het dan? Wel, laten we het maar vanuit de Bijbel proberen duidelijk te maken. We lezen in het Nieuwe Testament wat de betekenis is van woorden als deze. Ik denk aan 2 Petrus, het tweede hoofdstuk, het eerste vers. Dan schrijft de apostel: en er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren. Daar hebben we een heel duidelijk aanknopingspunt. Die valse profeten van het Oude Testament, daarvan zegt de apostel, dat zijn dezelfde mensen als de valse leraren in het Nieuwe Testament die verderfelijke ketterijen invoeren. En u moet eens horen hoe Paulus torent tegen de valse leraren. En hoe Petrus schimpt op hen die het volk verleiden. En dat is de lijn die in Oud en Nieuw Testament onveranderd blijft. Want waarom moest die man die een valse leer verkondigde onder het oude volk van Israël gedood worden? Omdat hij door zijn valse leer zielen verleidde. En waarom schimpte de apostel zo op valse leraren die in die gemeente hun verschrikkelijke werk aanrichtten? Omdat ze de zielen verleiden voor de eeuwigheid. Kijk, gemeente, dat is iets wat we vandaag in brede lagen van de christelijke kerk helemaal aan ontwend zijn. Nee, ik wil vanavond geenszins het pleidooi voeren voor dingen zoals een inquisitie uit de middeleeuwen en daarna. Voor een ketterjacht waarbij ons eigen menselijk gelijk het voornaamste is. Daar ging het ook bij Elia niet over. Daar ging het ook bij Paulus niet over toen hij zei: en die een ander evangelie brengt, die zij vervloekt. Toen ging het niet om zijn eer. Toen ging het om de eer van Jehovah. En vandaar dat Elia dit doet. Om de eer van de Heere worden de dienaren van de vorst der duisternis gedood. En als u nieuwtestamentisch spreekt, gemeente, dan is het zo dat de dwaalleer uit de kerk moet worden gebannen. Dat is het eerste. In de brieven die aan het begin van het boek Openbaring staan, leest u het, dat de gemeenten worden geprezen door de grote koning van de kerk als ze de dwaalleer haten die de Heere ook haat. En dat de Heere het tegen hen heeft dat ze de dwaalleer tolereren. De Baalim, de dwaalleer van Belial, Jezebel, Izebel, laten toe om de dwaalleer in die gemeente uit te dragen. En zo wordt in het Nieuwe Testament gezegd: drijf ze uit. Ban ze uit die de zielen verwoesten. Drijf ze uit, opdat ze niet voortgaan God te lasteren en velen met zich meeslepen. En zou dat niet iets zijn wat ook vandaag alle knechten van de Heere, heel het volk van God moet bezielen? Allereerst het gebed, het waakzame gebed. O God, bewaar ons voor de dwaalleer. In de tweede plaats het gebed of God de dwaalleer de mond wil stoppen. Dat hoort bij het bidden om de komst van Gods koninkrijk. Daar staat in de catechismus in de uitleg bij: Heere, wil u de werken van de vorst der duisternis en alles wat zich tegen uw woord verzet, de mond stoppen. Durven we dat nog te vragen vandaag? Nu de dwaalleer openlijk tot in de gereformeerde gezinte toe een klein beetje voorzichtig door sommigen in bescherming genomen wordt. Dan wordt gezegd, ja, dat soort theologen, weet je, die mensen die moet je zien in hun worsteling. Ja, dat zou waar zijn. Die mensen die moet je zien in dat ze heel intens met de dingen zijn bezig geweest. Ja, dat zou waar zijn, dat waren die Baalpriesters ook, die waren eerlijk en oprecht met hun godsdienst bezig. En die stellen goede vragen in deze tijd. De duivel stelt ook goede vragen. Waar is God? En theologen hebben naar hem geluisterd. En ze zeiden, God is dood. Voelt u het, gemeente? Durven we de ketterij nog ketterij te noemen? En eerlijk en bewogen voor de eer des Heren en voor het heil van zielen te waken en te waarschuwen. Weet u hoe dat alleen kan? Als we net als Elia eerst in de eenzaamheid geworsteld hebben met God. Bij de Bekrit en bij die weduwe. Als je het eenzame leven met God kent. En als je zegt, Heere, ontdek me aan de dwalingen van mijn eigen hart. Geef dat ik niet mezelf bedoel. Maar dat brengt ook een heilige ijver met zich mee. Voor de eer van de Heere, o God, bewaar ons voor de dwaling en voor de ondergang. Profeten gedood, dwaalleer uitgebannen. En een van de redenen van de grenzeloze verwarring die we links en rechts, van noord naar zuid en van oost naar west vinden in het brede kerkelijke leven vandaag aan de dag in ons vaderland. Zou wel eens kunnen wezen dat het rechte zicht op de waarheid die naar de godzaligheid is. Daardoor kwijt aan het raken zijn als God het niet verhoedt. Dat we de dwaalleer niet meer ontmaskeren. Dat we de valse profeten niet meer herkennen. Dat Satan die zich uitgeeft voor een engel des lichts. Meer en meer invloed krijgt. O, laat er onder ons gebed zijn, Heere, bewaar ons daarvoor. Bewaar onze kinderen daarvoor. Wil u de dwaalleer uitbannen en ons bewaren bij het zuivere spoor? En dan mogen we ook in bewogenheid en eerlijkheid bidden. O God, bekeer dwaalleraar. En als ze niet willen luisteren, stop hun mond. Maar vergeet het niet. Er komt een tijd dat God dat ook doet. Want God liet die Baalpriesters die op hun heidense wijze heel serieus waren. En die zichzelf helemaal gaven aan de dienst van die afgod. Hij heeft ze jaren in Israël toegelaten. Jarenlang heeft hij het koren en het kaf bij elkaar gelaten. Het onkruid met de tarwe samen laten opgroeien. Maar nu is de tijd van de afrekening gekomen. En hij slachtte hen al daar. Die tijd van de afrekening komt. En dan zullen allen die het woord van de Heere niet in zijn onveranderlijke zuiverheid lieten staan. En die een eigen leer brachten. Een godsbeeld kneden naar hun gelijkenis. Ze zullen van de aarde verdaan worden. Ook dat is onze God, gemeente. Nee, het is niet zijn liefste werk. Maar het is wel een werk waarin hij ook verheerlijkt wordt. Het liefste werk is niet dat hij verheerlijkt wordt in de ondergang van de goddelozen. In de ondergang van de dwaaleraren. Want er is een bloed wat betere dingen spreekt dan het bloed van mensen die gedood worden. En het bloed wat betere dingen spreekt dan het bloed van deze 400 mensen die hier gedood worden door Elia. Dat is het bloed van de Heere Jezus Christus. En daarom dringt ook dit deel van de geschiedenis er bij ons, bij onze kinderen, er binnen de kerken en buiten de kerken, in heel de wereld op aan, zoek het bloed van de Heere Jezus te kennen. Want de dwaalleer redt niet van de dood. Alleen het bloed van Jezus Christus, dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. We haasten ons om verder te gaan, want dan is er nog even iets wat de profeet Elia zegt tot mensen. Hij zegt tot Agab, als dit gebeurd is, eet en drink, want er is een geruis als van een overvloedige regen. Alzo toog Agab op om te eten en te drinken. Dat is iets heel aangrijpends. Want terwijl Agab na alles wat er gebeurd is, gaat eten en drinken, gaat Elia de eenzaamheid opzoeken. Waarom zegt Elia dat dan tegen Agab? Ga heen, eet en drink. Ik heb lang over die woorden nagedacht. Ik moet u zeggen dat ik wel een verklaring heb. Maar dat ik toch wat aarzel. Dat kan zo soms. Omdat je soms momenten hebt dat je vraagt naar meer licht over deze dingen. De meest waarschijnlijke verklaring die ik gevonden heb en waar ik ook mee instem is deze. Hier laat Elia door Agab eigenlijk te bestraffen nog één keer horen dat hij zich nog bekeren kan. Nee, hij zegt Agab nu niet meer naar alles wat er gepasseerd is. Gij zijt die man. Gij zijt de beroerder van Israël. Hij zegt Agab, nu dit allemaal gebeurd is, nu je voor God geknield hebt, als je het nu nog kunt, als je nu nog door kunt gaan in je zonde, ga dan ook maar door in je zonde. Eet en drink, want morgen zul je sterven. Want dat is de bedoeling van zijn woorden. Eet en drink. Terwijl er veel meer reden was om te bidden Agab. Om de eenzaamheid op te zoeken. Maar Agab vat het woord niet. Agab gaat eten en drinken. Onder het oordeel zocht hij eten voor zijn muildieren en voor zijn paarden. En onder de tekenen van Gods gunst, vermengd met oordeel over de Baals profeten, kan die rustig gaan eten en gaan drinken. Wat is een mens? Maar Elia zoekt de eenzaamheid op. Laten we het ons maar heel letterlijk voorstellen. Daar gaat Elia, zijn kemelsharen mantel. Misschien de spatten van het bloed van de Baals profeten er nog op. En zo komt hij voor God. Nee, als hij dan zijn knieën gaat buigen, dan kan hij eerlijk voor God komen. Dan heeft hij zich niet bezondigd aan die Baals profeten. Hij heeft alleen gedaan wat hij doen moest. Dan kan hij bij wijze van spreken op die bloedplekken wijzen en zeggen, Heere, ik heb gedaan wat gij mij geboden hebt te doen. En dan buigt hij zijn knieën. Waarom eigenlijk? Wel, u zegt, hij gaat bidden om regen. Ja, hij gaat bidden om regen, maar dan moet u er eens goed op letten. Dat gebeurt in grote ootmoed. U leest dat hij in het stof buigt, zijn hoofd op de knieën legt. En dan smeekt hij, dan worstelt hij met God en dan stuurt hij zijn jongen, zijn knechtje uit om aan de zeekant te gaan kijken of er nog niets in de lucht zichtbaar is. En dat gebeurt tot 7 keer toe en telkens opnieuw, er is nog niets. Waarom was dat? Elia had toch een belofte. Elia wist toch, want de Heer had het tot hem gezegd toen hij naar Ahab toe moest aan het begin van het hoofdstuk, vers 1. Ga heen, vertoon uzelf aan Ahab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Elia, je hebt toch de belofte? Heel persoonlijk voor jezelf. En hij had het toch ook in het volste vertrouwen, in de kracht van de geest, tegen Ahab gezet. De Heere gaat regen geven op de aarde. En dan toch bidden. Kijk, wat krijgen we hier ook weer een geestelijke les, gemeente. Je kan de belofte hebben. En dat is niet iets gerings, begrijpt u me goed. Maar die vervulling van de belofte, dat wat de Heere beloofd heeft, dat het ook komt. Dat is maar niet vanzelfsprekend. Ja, maar de Heere heeft het toch beloofd en hij kan niet liegen, zeker. Maar wij moeten leren, en zelfs een man als Elia moet leren, dat God heeft het beloofd die niet liegen kan. Maar als wij naar ons eigen leven kijken, dan verzondigen we de belofte en de vervulling van de belofte telkens weer opnieuw. U vindt dat ook, om maar 1 korte aanhaling te doen, in dat ontroerende gebed van Daniel in Daniel 9. Daniel wist dat God beloofd had, het volk zal terugkeren uit de ballingschap. Dan en dan zal het gebeuren. Het stond zwart op wit in de profetie van Jeremia. En wat doet Daniel? Hij gaat bidden. Dan gaat hij niet eisen. Dan gaat hij niet zeggen, Heer, u hebt het beloofd. Maar dan zegt hij, Heere, gij grote en verschrikkelijke God. Bij ons is de ongerechtigheid en bij ons is de beschaamdheid der aangezichten en wij hebben gezondigd. Maar Heere, wil u het nochtans doen, doe het om uw goedheid en om uw genade. Doe het omdat gij dezelfde blijft, het worstelende, pleitende bidden, wat we bij Daniel vinden. We vinden het ook hier, Elia had de belofte. Maar hij ging worstelen dat die belofte nou vervuld zou worden. Heere, doe het om uw grote naams wil. Nee, Elia wijst niet op de bloedvlekken op zijn kleed. Hij zegt, Heer, ik heb toch dit gedaan, Heer, ik heb toch dat gedaan. Ik ben toch trouw geweest in alles wat u bevolen hebt te doen. Elia komt in het stof als een smekeling. En zo, gemeente, mag u, mogen ik worstelen met de woorden en met de belofte van de Heere. Zo mag een verbondskind, een jongen, een meisje, pleiten op de belofte, Heere. U hebt toen ik gedoopt werd, misschien wel hier vooraan in deze kerk, een belofte gegeven. U hebt gezegd, ik wil uw God zijn. Maar Heere, nu verzondig ik het. En u kan het van mijn kant niet, ik verdien het ook niet. Zou u het willen doen? Heer, het kan niet om mij, want bij mij is de beschaamdheid der aangezichten. Ja, dat mag je ook wel wat anders zeggen. Maar het is toch zo'n diepe uitdrukking. Doe het om uw naams wil. En heel in het bijzonder, als u door de genade van God de kracht van de belofte ervaren hebt, zicht gekregen hebt, geloofszicht op de belofte, ach, ook dan, dat worstelen met de belofte, dat pleiten op de belofte, Heere, werk het uit. Werk door in mijn leven. Gemeente, jonge mensen, ouderen, kennen we dat. Want zo komt het gebed van Elia in de eenzaamheid op ons af. Als een worstelend bidden. En dan moet u er eens goed op letten. En dat is natuurlijk een symbolisch getal. Dan moet Elia 7 keer wachten. Nou, dat zal echt niet altijd even makkelijk geweest zijn. 2 keer, 3 keer, nog niets. 4 keer, nog niets. Zal ik nog als een valse profeet, als een huichelaar openbaar worden? Misschien dat de gedachte wel even naar binnen drong. We weten het niet, maar we kunnen het zo ons voorstellen. En toch bleef Elia aanhouden. Pleitend op de belofte. Wat een les. Want wij mensen worden zo gauw moedeloos. Wij mensen zijn zo gauw krachteloos. Ja, Elia was het ook. We lezen het in het vorige hoofdstuk. Maar hier, hij blijft de Heere aanhangen. Hij blijft op de Heere hopen. Hij blijft de Heere aanroepen. Hij blijft de Heere smeken. En dan gebeurt het. Na 7 keer een wolkje. Als een manshand. En dan zendt hij de jongen uit. En ik denk, voordat hij zelf opgestaan is, dat hij eerst nog gedankt heeft. We weten het niet, maar ik zou me het zo in kunnen denken. En dan gaat hij de jongen achterna. En hij komt bij Agab en de jongen heeft het al gezegd, span aan. Dat de regen u niet tegenhouden. En dan wordt de hemel van wolk en winden zwart. God houdt getrouw zijn woord. Elia ziet het opnieuw. Eerst was het bij het offer. God antwoordde. Nu is het bij het zenden van de regen. En Elia wordt opnieuw als op arendsvleugelen boven het klein menselijke uitgetild. En terwijl Agab aanspant en zijn paarden de zweep geeft om snel naar het oosten, snel in de richting van Israël, in de richting van zijn zomerpaleis te rijden, gaat Elia in de kracht van de Heere voor Agab uit. Wat een gezicht. God sprekend in die zwarte hemel, in die waaiende winden. En daar Elia als een voorloper voor koning Agab. Als een voorloper die de overwinning aankondigt van Israëls God. De Heere is God. De Heere is God. Zo gaat Agab uit voor. Zo gaat Elia uit. Voor koning Agab. Kijk, dat is nou de kracht van het geloof. Want wat Elia aan kracht bezit, we zijn ermee begonnen. Dat is niet een kracht die hij van zichzelf heeft. Hij was zelf een mens van gelijke bewegingen als u en ik. Maar die kracht die hij heeft, die zit hem in 2 dingen die ten nauwste met elkaar verbonden zijn. Elia was een man die zich afhankelijk wist van de Heere. Dat blijkt in zijn gebed. En hij was een man wiens wil verenigd was met de wil van de Heere. Ik heb alles gedaan naar uw woord. En dat is nou de kern van echt geestelijk leven. Als je door de genade van God totaal afhankelijk mag zijn van de Heere. En je hart één wordt met het woord en de wil van de Heere. Dat zijn nou degenen die God vrezen. Zwak in zichzelf. Want ze leren het Gods kracht. Die wordt in zwakheid volbracht. Maar dat is het nu. Buigen voor de Heere, afhankelijk zijn, als een schuldig mensenkind, je totaal op hem aangewezen weten. En mijn wil verslonden in de wil van de Heere, gij zijt God, ja gij alleen. Nou dan kan het gebeuren dat een jongen en meisje, arm in zichzelf, in de kracht van de Heere kloeke daden doet. Dat je niet bang meer bent voor mensen. Dat er iets zichtbaar wordt, flauw, van de kracht van Elia. Nee, dan hoeven we niet allemaal profeten te worden. Dat bedoel ik niet vanavond. Maar wel, dan gaan we iets van de God van Elia leren kennen. En van die Christus, wiens komst Elia verwachtte. En dan mogen we ook iets leren. Van dat grote geheim, dat al worden we benauwd van alle zijden. En we roepen de naam van de Heere ootmoedig aan. Dat de Heere wil horen in het lijden. En in de ruimte doet gaan. Dat de Heere met ons wil zijn. Zondig en schuldig als we zijn. En dat we daarom niet behoeven te vrezen. Ook nu de geest van de tijd en de machten der duisternis de hemel zwart maken van wolk en winden. Ook in de laatste dagen. Want waar God hulp en schild wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? Amen. Dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u. Laat het zo mogen zijn zoals we zongen. Dat dat beleefd mag worden. Daar heeft Elia wat van gekend. Ook in die zo bijzondere dag in zijn leven. Dat u met hem was. Heren, dat kunt en wilt u nog doen. Dat wilt u doen in de weg van het wonder. En op het gebed. Wil het ook aan ons doen. Aan velen van ons. Aan allen van ons. En bewaar ons ervoor, Heere, dat we door de machten van de dwaling en van de vervlakking en van de vraagtekentheologie worden meegezogen. Opdat we niet met de Baalpriesters omkomen, met uw vijanden. Want uw woord zegt het zo aangrijpend. Gods vijanden zullen vergaan. Het kan lang duren. In uw geduld dat u ze tolereert. Maar u zult nooit blijven tolereren. Ze zullen omkomen. Heere, doe ons niet mee vergaan. Maar red ons. En sterk ons. En zegen ons. En geef dat we midden in deze donkere wereld gebruikt mogen worden. Tot de uitbreiding van uw koninkrijk. En tot neerwerping van het Baals rijk der duisternis. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. Bidden om uw zegen over de woorden die gesproken werden. Ga met ons. Zegen ons en onze kinderen deze week. We bidden dat om Jezus Christus wil alleen uit genade. Amen. 73 vers 14 is onze slotzang. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Thank you. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.